Dag allemaal en welkom bij de vierde podcast van TAO, de Twentse apothekersorganisatie. Bij onze organisatie zijn 69 apotheken aangesloten, waar 125 apothekers samenwerken met ruim 700 medewerkers, zijn de apothekersassistentes, bezorgers, schoonmakers en ondersteunend medewerkers. Ik ben Lisette Darman en mede namens Erik Meijnaert, beide zijn wij apothekers en bestuurders bij TAO, heet ik u van harte welkom bij deze podcast van TAO, waarin de samenwerking tussen huisarts en apothekers centraal zal staan. In de studio naast mij zitten Ingeborg van Lingen, huisarts in Nijverdal, werkzaam in het Medisch Centrum Nijverdal, en Ulbo Heikens, zelfstandig huisarts in Almelo. Welkom.
Dank je.
Dank.
Zoals ik al zei, deze uitzending staat in het teken van de samenwerking tussen huisarts en apothekers. Maar voordat we dat onderwerp aansnijden, wil ik graag toch nog even terug naar onze vorige uitzending. Onze vorige podcast ging namelijk over de medicijnschaarste in de apotheek. Desiree en Hetty waren toen bij ons in de podcast van het actiecomité Wij slikken het niet langer. En zij zijn bij ons te gast geweest. Naar aanleiding van het live gaan van de podcast eind januari hebben we in Twente toen gemeend een regionale actieweek op te starten. Alle Twentse apothekers hebben deze week actief handtekeningen verzameld. Het heeft enorm veel reacties opgeleverd. Lokaal, regionaal, zelfs landelijk. En tot op de dag van vandaag prijkt het ook op de politieke agenda in de Tweede Kamer. Ik moet zeggen, ik was persoonlijk overdonderd door alle aandacht. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe jullie ervaring is geweest. Erik, wil jij daar iets over zeggen?
Daar wil ik er iets aan toevoegen. Wat ik zelf heel mooi vind, is dat met name het publiek er heel erg door gemobiliseerd werd. Dus het kwam vanuit de teams van apothekersassistenten die actie geïnitieerd hebben. Dat vind ik heel mooi dat het vanuit het werkveld zelf komt. En dan kun je als zorgverleners om gaan reageren. Maar wat ik heel mooi vond in de apotheken is dat met name het publiek, en zeker in ons media-offensief op wat was het, TVO's, radio's, Tubantia, noem maar op, dat mensen spontaan naar de apotheek kwamen, ook hadden ze niks nodig. Waar kan ik dat formulier invullen? Want ik wil graag mijn ongenoegen kenbaar maken. Dus ik hoop echt van harte, we hebben het nog even gebeld met het actiecomité, maar we weten niet wat de laatste stand van zaken is, maar dat ze echt minimaal die 40.000 formulieren nu krijgen, om het daarmee in de Kamer definitief geagendeerd te krijgen.
Ja, leuk. Dus, ja, we hebben ook een aantal reacties gekregen van huisartsen die ons hun hart onder de riem staken en succes wensten met de actie. Ik ben benieuwd, hoe is die actie bij jullie? Hoe hebben jullie daarna gekeken, Ingeborg?
Ik heb hem op de Facebook-site van de praktijk gezet. En ook de apothekers bij ons gezegd van, goh, zou je dat niet bij de anderen ook aankaarten dat ze het daar melden? En ik heb er wel met wat patiënten over gehad, maar verder, ja, ik heb zelf de handtekening gezet, maar daar houdt het mijn inspanning dan toch op.
Ja. Maar je ondersteunt de actie dus.
Ja, ik vind niet meer dat dit is niet meer van deze tijd waar we nu mee bezig zijn.
Nee.
Dat we voor alles nee verkopen. Je kan beter in Oeganda rondreizen, kan je meer medicatie krijgen die je wil hebben dan in Nederland. Die tijden moeten we echt niet hebben.
Is gelijk een vakantieadvies hoor ik al.
Goeie tip.
Maar als je niet wil vliegen, wordt het moeilijk.
Ja, ja. Voor de vliegschaamte, et cetera.
Ja.
En Ulbo?
Nou, je blijft natuurlijk wel de verbazing houden bij de patiënten dat het gewoon niet leverbaar is. Hoe kan dat? Dat blijf je uitleggen. Dus dat is gewoon ook het item eigenlijk. En verder met die actie heb ik niet. Het is een beetje langs meegegaan.
Okay.
Niet heel bewust meegekomen.
Nee. Nou ja, de actiegroep We slikken het niet langer heeft uiteindelijk 40.000 handtekeningen nodig om het op de politieke agenda in Den Haag te krijgen. Halen we dat aantal? Dat is de vraag. Op dit moment zijn we nog druk bezig met het verzamelen en het tellen van de handtekening. Mogelijk hebben we aan het eind van deze podcast nog een exit poll of iets dergelijks. Maar 40.000 handtekeningen in Twente ophalen is denk ik wel wat ambitieus. Maar wat denk je, Erik? Gaan we het halen?
Ja, logisch wees zou ik zeggen, gaan we het halen. Alleen we hebben het in Twente heel veel aandacht aan gegeven. Een paar andere regio's ook. Ik ben landelijk ook nog actief, zoals je weet. Verbonden aan veel regio's. Maar je ziet ook weer dat het per regio verschilt. Dus hoe activistisch is men. Hè? Zorgverleners zijn niet snel activistisch. Ja, huisartsen staan er wel eens op Malieveld.
Wel is,
maar
ja.
Dat hebben we op tegen zich nog helemaal nooit gedaan. En volgens mij bereik je het meeste deel om met z'n allen tractoren te gaan huren. Als ze dan er toch even niks mee doen. Maar dat terzijde, wel vaker roep ook in deze podcast. Maar ik hoop wel echt wel dat ze het halen. En ik zou op de hele populatie in Nederland en het ernstig tekort aan geneesmiddelen, waar net iedereen ook zo ervaart, zou ik het gek vinden als we niet 40.000 formulieren zouden krijgen.
Ja.
Maar wat kan de politiek eraan doen?
Ja, dat is terechte vraag, Ulwo. Het is een veel groter probleem dan alleen maar Nederland. Maar om het plat te slaan naar Nederland. Nederland staat wel achteraan bij het uitdelen van beschikbare geneesmiddelen. Omdat de prijs in de eerste lijn. Ik heb het echt over de eerste lijn. Anders gaan mensen ja, maar oncolitica zijn heel duur. Dat is allemaal waar. Dat is allemaal tweede lijn. Maar in de eerste lijn zijn die prijzen zo laag. Dat als er pallets verdeeld worden in de wereldmarkt. Want zo werkt het gewoon. Het is gewoon een product. Dan krijgt Nederland wel iets. Maar we krijgen maar heel weinig. Dus het tekort in Nederland is echt veel groter dan in de rest van Europa. En daar kunnen we wel iets. Daar heeft zeker politiek Nederland invloed op. Door andere keuzes te maken.
Dus als je op een gegeven moment specialité gaat kopen. Dus het merk. Dan zou dat in feite al deels verholpen zijn.
Ja, maar dat heeft dan confronteer je de Nederlander door de hele preferentiebeleid, et cetera, met een prijsstijging die zij niet kunnen betalen. En er zijn er een paar die kunnen betalen, maar dan gaat de solidariteit eraan. Maar ook specialité is minder goed beschikbaar.
Ik denk dat we hier nog wel weer een podcast over kunnen gaan vullen. Als ik het afrond, de minister die geeft aan dat het een veelkoppig monster is, multifactorieel wat betreft de oorzaken. Dus ik denk ook niet dat we het met één punt kunnen oplossen. Maar het gaat er met name ook, denk ik, om dat we bepaalde punten niet ontkennen. En preferentiebeleid is een heel goede methode geweest om de zorg doelmatig te houden, de farmaceutische zorg. Ja, maar op een bepaald punt slaat het ook door. En je moet wel, denk ik, ervoor openstaan om met elkaar te gaan kijken hoe we dat toch wat meer kunnen moderniseren. Om de excessen die het nu laat zien te kunnen voorkomen in de toekomst.
Misschien is het toch goed in op termijn nog hier weer een podcast aan te wijden. Om de mensen nog meer mee te nemen in de verdieping van de problematiek hiervan. Want als we je nu gaan uitleggen hoe sommige dingen werken. Dan kijken jullie ons aan en zeg je, hè? Dat geloof ik niet. Zeg nou, we zijn er al meer dan 10 jaar mee geconfronteerd. Dus,
en er wordt ook inderdaad vaak gezegd van, goh, het is niet een Nederlands probleem. Want kijk om je heen in Zweden en in Canada en overal zijn er ook medicijntekorten. Dat klopt ook wel, maar ergens zit er wel een relatie. Als je kijkt naar dat in Nederland de prijzen het laagst zijn, als je kijkt. En de tekorten het hoogst. Dus ja.
Hoeveel wetenschappelijk onderzoek heb je nodig?
Zit er een oorzakelijk verband tussen?
Ja, dat is de vraag. Nou,
vastgesteld door een huisarts, dus misschien dat ze in Den Haag nu wel gaan luisteren.
We gaan naar de uitzending van vandaag. Ja. Want we hebben ook genoeg met elkaar te praten over de samenwerking en de relatie tussen huisartsen en apothekers. Ik denk dat de apothekers en de huisartsen die naar ons luisteren daar wel een idee bij hebben. Want dat doen we namelijk elke dag. Maar er zullen ook luisteraars zijn die hier helemaal geen idee van hebben. Omdat we dit voornamelijk ook doen vanuit achter de balie, vanuit de spreekkamers. Wat niet direct zichtbaar is voor iedereen. Ingeborg van Lingen, jij bent huisarts in Nijverdal. Kun jij een beeld schetsen hoe het in Nijverdal geregeld is? Waar vinden jullie vooral de samenwerking met de apothekers? En hoe gaat het in de praktijk?
Ja, eigenlijk is het al een heel lang bestaand iets. Toen ooit bekend werd dat je kon delen, dat je bijvoorbeeld de nierfunctie, de leverfunctie met de apotheek kon delen, hebben wij dat gelijk gedeeld. Patiënten kunnen bij ons hun recepten bij de apotheek verlengen en dan komt het bij ons in een buffer en dan tekenen wij wel, kijken daar als arts ook naar, maar ja, de herhaalrecepten komen niet via onze lijn binnen, maar wordt gedaan bij de apotheek. Als mensen nieuwe puffjes krijgen, krijgen ze inhalatieinstructie bij de apotheker. Dus wij werken eigenlijk al heel intensief samen. Ik vind het ook heel erg fijn dat er een apotheker dichtbij zit. Dat als ik denk, oh, wat ga ik hier nou mee doen? Dat ik eventjes daar naartoe ren met geboortedatum op een briefje. En dan gaan we even samen kijken en even nadenken. We volgen de ideeën die er vanuit Tao gezegd worden voor de medicatie die niet leverbaar is. Dat wordt automatisch eigenlijk omgezet door de apothekers. We hebben samen overleggen, 6 keer, 7 keer per jaar. Mm-hmm. Daar spreken we dingen af. Bijvoorbeeld bij die patiënten geven we standaard een maagbeschermer als die pijnstillers krijgt. Dus er zitten heel veel. We hebben eigenlijk al een heel goed lopende samenwerking. En het is ook een stuk wat ik echt niet kwijt zou willen.
Waarom zou je het niet kwijt willen?
Kijk, voor een deel doet de computer ook een medicatie, die gaat meekijken. Maar gewoon heel veel vragen en heel veel werkzaamheden nemen ze over. Ja. Wij zouden heel veel meer telefoon krijgen of veel meer typewerk hebben als onze assistentes alle herhaalrecepten weer zelf zouden moeten doen.
En Ulbe, hoe is dat bij jullie in Almelo geregeld?
Eigenlijk gelijk. Het voordeel is dat wij met een computerprogramma werken waar we de naam en geboortedata delen met de medicatie. Dus dat is eigenlijk, als je het dossier, mijn eigen dossier, het huisartsendossier opent, is de medicatie altijd up-to-date. Het komt eigenlijk nauwelijks voor dat het niet klopt. Tenzij mensen zelf iets via internet kopen, dan klopt het niet, maar anders klopt het eigenlijk altijd. En dat is denk ik een hele goede basis voor de samenwerking, want dan weet je waar je het over hebt. Ook als er dingen in de apotheek gekocht worden, staat het ook in het dossier bij ons. Ook als de specialisten het voorschrijven, staat het ook bij ons in het dossier. Dus dat is altijd up-to-date.
Ik ben altijd zo benieuwd. Ik zie heel vaak voorbij komen dus dat huisartsen het heel druk hebben. En niet alles meer erbij kunnen doen. En dan denk ik, als we de samenwerking aangaan, ben ik juist zo benieuwd waar de huisartsen nou zien dat er kansen liggen om hun werkdruk te verlagen. En de rol van de apotheker meer te betrekken in de zorgverlening.
Waar ik wel mogelijkheden in zie, dat is polyfarmacie. Dus als iemand meer dan 5 tot 7 medicijnen gebruikt, spreek je van polyfarmacie. Mm-hmm. Dat kunnen vitamines zijn, maar vaak is dat bloeddrukmedicatie, diabetesmedicatie, longmedicatie. Dat kost ons heel veel tijd. Wil je dat goed doen, als je dat een uitdraai maakt in je praktijk, iedereen boven de, heel veel mensen boven de 65 hebben polyfarmacie. Ik weet niet, 20% of zo. Als je die allemaal zou willen doornemen, ik heb het wel eens uitgerekend, dan ben je daar 1/2 uur per patiënt mee bezig. Dat betekent dat je 3 weken per jaar bezig bent om het allemaal uit te zoeken. Als je het goed wil doen. Dus ja. Dat is onmogelijk. Mm-hmm. En ik heb huisarts een opleiding, die heb ik vaak het probleem voorgelegd. Dat is nou een mooi onderwerp waar je een praktijkverbeterplan kan maken. Maar als je het echt gaat uitrekenen van hoeveel tijd dat kost. En daar kunnen jullie heel mooi in doen.
Ja,
En wat ook belangrijk is daar van hoe leven mensen de medicatie. In het verleden gingen jullie dan bij polyfarmacie, we hebben samenwerking ingehad. Mm-hmm. Gingen jullie bij de patiënten langs, gingen jullie bespreken hoe ze de medicatie mm-hmm. beleefden.
Ja.
Nou, dat geeft hele waardevolle informatie.
Ja.
Ja.
En dat is iets waar wij absoluut geen tijd voor hebben.
Ja.
Hebben wij dus daar wel tijd voor, Erik?
Ja, kijk, ik vind altijd tijd hebben of geen tijd hebben. Ik zeg altijd, is het prioriteit? Want het heeft heel veel met prioriteren te maken. En dan komt het resultaat en de inspanning vanzelf. En ik denk inderdaad, ik vind die laatste ook wel, die beleving van die medicatie, dat zeg ik ook altijd, wat je eigenlijk zou moeten doen als iemand iets krijgt, dat je proactief, die mensen, wij doen natuurlijk bij tweede uitgifte, en dan praten we met die mensen. Maar je zou eigenlijk veel actiever nog de mensen moeten blijven volgen, om even te vragen hoe het gaat met een bijwerking. En het hoeft helemaal niet altijd bij de mensen thuis. Natuurlijk zijn de mensen waar je thuis naartoe zou of moeten, hè, omdat ze niet anders kunnen. Maar telefonisch, nou tegenwoordig de digitale weg. Corona heeft ons in die zin veel gebracht als het gaat om digitaal overleg voeren. Als ik zie hoeveel tijd mij het oplevert door wat je nu digitaal kan doen. Dus daar zouden wij volgens mij een veel proactieve rol in kunnen spelen. Want met alle respect, dat bedoel ik niet verkeerd, maar jullie reageren op het moment dat die patiënt weer terugkomt. En ik denk dat er maar heel weinig huisartsen zijn die na een week denken, goh, mevrouw Jansen was hier vorige week, ze heeft vragen hoe het met de gaat. Want daar heb je denk ik helemaal geen tijd voor. Dat geldt voor ons ook wel, maar ik denk wel dat wij aan het verstrekken van medicatie min of meer onze activiteit eraan toe zouden moeten voegen, dat wij proactief die patiënt blijven volgen, gebaseerd op zijn medicatiegebruik, wat automatisch dan in een aantal gevallen weer kan leiden van, goh, hier moeten we de huisarts weer bij betrekken, want hier gaat iets niet goed.
Maar dit is wel echt een transitie waar we dan in zitten. Hè? Want als je heel eerlijk kijkt, is het model waar wij nu als apothekers in zitten hier ook niet voor geschikt voor. Als je kijkt naar de bekostigingen. En,
ja.
En hetgeen wat jij zegt, waarvan je zegt van ja, die huisarts ziet die patiënt pas ook pas als hij terugkomt. Ja, dan moeten we ook een beetje hand in eigen boezem steken. Dat geldt voor ons ook. Toevallig had een van mijn collega's laatst een lezing in een dorp nabij Haaksbergen. En daar waren allemaal patiënten, daar vertelden we wat over de apotheekzorg. En daar kwam ook de vraag van, goh, maar kijken jullie dan niet altijd of ik alle medicatie wel nodig heb? Want ik ga er eigenlijk van uit dat als ik die maagzuurremmen niet meer hoef te slikken, dat jullie mij dat vertellen.
Ja.
Doen wij ook niet op dit moment.
Nee.
Niet actief in ieder geval. Nee, dus niet actief. Ook daar zit bij ons denk
ik wel.
Nee,
maar het positieve van wat ik van Ulbe hoor is dat hij zegt, daar zie ik voor jullie echt een rol weggelegd.
Zeker.
En als wij het daar samen over eens zijn, want dat vind ik belangrijk, het multidisciplinair optrekken in die eerste lijn, dan kun je dat gezamenlijk gaan uitdragen naar anderen. Bijvoorbeeld, kom ik maar weer, hè, en iedereen denkt, ja, die meiden is altijd financieel gedreven, maar we hebben te maken met zorginkopers, we hebben te maken met zorg die ingekocht wordt. Als je dat gezamenlijk voor het voetlicht kan brengen, maar mensen, hier moeten jullie op gaan bekostigen, want dat levert ons als huisarts tijd op. En de kwaliteit van de apotheek met zijn team komt daarmee ook de zorg en de patiënt ten goede. En laten we die patiënt voorop stellen. dan heb je denk ik een betere discussie ook als het gaat over de zorginkoop. Kijk, wij kunnen dat hier nu vinden en dat vind ik heel mooi, want dat gaan we even vasthouden. Maar dan kun je ook gezamenlijk optrekken. Hè? In regio Twente zijn we aan het kijken of we twee projecten multidisciplinair kunnen gaan contracteren met bijvoorbeeld onze leidende verzekeraar Mensis. Dat staat nog in de kinderschoenen, maar toch willen we kijken naar 2024 of dat gaat lukken. Nou, daar zijn dit soort dingen bij. Ik denk van, god, hier ligt misschien wel een kans. Want als je dat samen uitspreekt, dan krijg je ook het beter voor het voetlicht bij die verzekeraar.
Ik denk dat hier nu meer winst te halen is dan het hele preferentiebeleid, als ik heel eerlijk ben. Want mensen gebruiken zoveel medicatie, dat denk ik, ja, op jouw leeftijd denk je echt dat we dit nog zouden moeten doen?
Statine op 95 jaar.
Precies,
leeftijd.
Dat soort dingen. Maar ook als je kijkt inderdaad door die polyfarmacie, hoeveel opnames dat in het ziekenhuis op kan leveren.
Ja,
ja. Ja, daar is wel degelijk winst te halen.
Ja.
Handtekening, ik vind het wel opvallend hoe weinig ik er eigenlijk af kan halen. Als ik dan mijn standaarden volg, dan denk ik wat wij enorm ontberen in dit land zijn standaarden. Hoe gaan we om met de oudere patiënt met veel ziektes? Daar zou meer...
Die zouden eigenlijk aangepast moeten worden.
Ja, maar bij polyfarmacie is het juist net vaak het gevolg dat je dus net meer medicijnen krijgt.
Ja, precies. Je gaat dan net wat meer
wel,
geven.
Maar maakt wel een hele bewuste afweging.
Ja, het is denk ik
wat je doet.
Hangt dat ook niet heel erg af, Ilba, wat jij net zei, dat het gesprek met die patiënt zo waardevol is, is dat je eerst met die patiënt vaststelt wat is nou precies het doel van wat we met elkaar willen gaan doen. Wat is uw doel voor de komende jaren? En dan, ja, als die patiënt dan zegt van nou goed, ik wil met zo min mogelijk medicijnen en ik heb daar aanvaard erbij het risico dat misschien mijn bloeddruk wat meer oploopt en ik daar klachten van krijg of misschien risico's van ondervind. Volgens mij is dat ook heel belangrijk in het hele plaatje. En er zijn de laatste tijd wel wat richtlijnen en wat handvatten gekomen in het afbouwen van medicatie ook, hè, bij polyfarmacie.
Maar vaak is het moeilijk. En dat geeft dus aan dat die medicijnen niet voor niks voorgeschreven zijn.
Ja.
Maar het gaat om de motivatie van de patiënt. De beleving van de patiënt.
Ja.
En om te kijken of de dingen wel goed zijn. Of tenminste, of de verhoudingen juist zijn. En vaak gebruik je inderdaad toch bloedverdunners. En dan moet er toch weer een maagbeschermer bij.
Ja.
Ja, maar dan heb je wel de perfecte medicatie.
Ja. Ik wil nog wel heel even een andere ding gooien. Ja, ik zie onze gespreksleider aangeven, moeten de tijd in de gaten houden. Maar toch nog even, ook in alle rapporten, waardegedreven zorg, et cetera. We moeten van ziek naar preventief. Ik refereer net even aan het preventieprogrammaatje wat wij eind jaar vanaf 2008 tot 2015 volgens mij gedraaid hebben. Je ziet dat landelijk nu weer, hè, dat ook bij apotheek wordt ingekocht. Dat mensen gewoon van tevoren een screening voor zichzelf kunnen maken. Dat is een vrije keus. Hebben jullie daar moeite mee als we dat structureel in Twente zouden doen binnen alle apotheken? Dus dat we gewoon dat hele riedeltje doen van en dan ingebed in een goed zorgprogramma. Hè? Want dat hadden wij toen ook. Dat hetzelfde programma waar jullie mee werkten. Weet die risicoscore even nu. Mag je heel kort op reageren hoor. Maar zouden jullie daar moeite mee hebben als we dat structureel zouden doen? Her en der in het land gebeurt het steeds structureler. Dus dat mensen, ook gezonde mensen, gewoon binnen kunnen komen. Ze doen het ook bij de bibliotheek als de Hartstichting het organiseert. Ze doen het hier en daar bij een drogist als die het organiseert. Maar stel, we zouden het inbedden. Goed programma. Samen met jullie afstemmen. Zo gaan we ermee om. Zou je moeite mee hebben?
Ik heb wel wat moeite met preventief dit soort onderzoeken doen. Want het is een soort valse zekerheid. En dat probeer ik mensen uit te leggen als ze bij mij op mijn spreekuur komen. En zeggen, ik wil graag die testjes. Ja, onze testen zijn niet als de zwangerschapstest waar positief positief is en negatief negatief. En als iemand te dik is en rookt en niet beweegt, dan denk ik, weet je wat jij moet doen? Je moet niet een testje gaan doen. Je moet gewoon van je knikker afkomen en je moet eens rond gaan lopen.
Ja. Ja, dat zeg je dan ook zo of niet? Of
nou,
dat denk je alleen?
Ik doe dat subtieler. Tenminste, dat ik
zeg... Ik ken je al wel, Ingeborg, ja, dus ja, daarom vraag ik het.
Tegen jou zou ik dat niet zo subtiel doen, maar tegen mijn patiënten wel. Dat ik dan toch probeer duidelijk te maken dat het weten van een waarde niet je leven gaat verlengen.
Nee.
En als jij een slechte leefstijl hebt, dan gaat dat je niet helpen om te weten dat je cholesterol de sky is the limit heeft bereikt.
Ja. Helder.
We hebben een programma dat we alle cohorten, dus dat we mensen vanaf 40 jaar gaan kijken of ooit een bloeddruk gemeten is.
Ja?
Zo niet, dan nodigen ze uit. Dus we zijn daar heel proactief in bezig om
Ja, vanuit de praktijk zelf.
Vanuit de praktijk ja, wel. Okay. Want op een gegeven moment als je hoge bloeddruk hebt, dat begint rond je 40ste.
Ja.
En ze komen pas op een 60ste bij de dokter. Dan hebben ze al 20 jaar met hoge bloeddruk.
Maar hoe doe je dat dan? Want als jij je standaard volgt, dan ga je diegene van, tenzij zijn vader dood is neergevallen en die tensie 180 is,
op, in
ga je hem behandelen.
Nodig een bepaald jaar uit. En dat is dan een cohort van vijf jaar. En dat zijn dan ze zijn 10 brieven of zo.
Ja, nee, maar en dat een derde bedoel ik komt. Niet.
Maar dan stel je hem vast, dat is wat jouw vraag was. Je stelt hem vast
over de rug, en dan mag je er niks mee.
Dan ga je vervolgen.
Omdat kijk, er niet voldoende risico is.
Als iemand met 160, 90 binnenkomt van 40 jaar, ga je er niks aan doen? Nou, dan ga je dat bespreken van minder zout, meer bewegen.
Oké, okay. Ja.
Dat soort dingen. Je gaat het is niet gelijk medicamenteus.
Je gaat een pilletje ingooien, maar
ja.
Je weet wat het is. Dat is zo zonde bij hoge bloeddruk. Ja, als je dat pas op je 60
doet,
dan ga je pas naar de huisarts. Om te, ik wil toch eens een keer een APK'tje. Ja. En dat moet je op je 40ste doen.
Ja.
En heel veel mensen hebben dat wel.
Maar jullie wel kunnen
doen. Nee, maar dat is dus de vraag. Hè. Dat APK'tje, want ik vind het leuk, want ik vind het leuk om te horen dat daarom is het mooi dat we dat doet ook niet iedere huisarts hè? In Twente ook niet, maar in Nederland denk ik ook niet. Dus hoe jij dat dan aanpakt, vind ik mooi om te horen. Moet het APK'tje per se, dat is eigenlijk dan mijn vraag, moet dat per se bij die al te drukke huisarts liggen, praktijk, of zou dat ook prima bij de collega apotheker kunnen? Want daarbij heb je het wel ingebed in afspraken en je kunt feedback geven. En ik heb er dus een hele positieve ervaring mee. Hè? En het gebeurt landelijk steeds meer. En dan zeg ik altijd beter dan samen met je collega apotheker, dan dat het kruidvat allemaal waardes gaat produceren. En hartstikke is een hele goede instantie. Daar ben ik een trouw donateur van. Maar die neemt ook dat soort initiatieven. Dan heb je het dichtbij weer.
Ik zie Ingeborg ja knikken. En Ulbo is wat
ja, ik zit een beetje te denken van hoe ga je dat doen? Dus dan moet je wel de hele bevolking betrekken. Of een deel. Ja, wat doe je alleen maar op aanvraag? Of ga je echt gericht, zoals wij dat doen, gewoon proberen iedereen onder de 50 ooit een bloeddruk gemeten te hebben.
Daar zou je afspraken over kunnen maken.
Dus dat is een beetje de vraag. En dan moet je dat kan je regionaal doen. En in een stad als Nijverdal, of een dorp als Nijverdal, is het veel beter te organiseren dan bijvoorbeeld in Almelo of Enschede. Enschede is zoveel groter. Ja, dan moet je. Het is heel moeilijk om al die mensen op één lijn te krijgen. Ja. Al die apothekers.
Maar zou je maar een stukje krijgen? Hè? En als Taro het aanstuurt, dan hebben we 67 of 69 leden die we proberen op één lijn te krijgen.
Dus we zijn allemaal heel enthousiast. En ik merk dat de discussie enorm op gang komt. We zitten er eigenlijk middenin. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat we al op de tijd zitten.
Oh.
En normaal gesproken hebben we aan het eind van de podcast ook altijd nog een rubriek De Onverwachte. Waarbij Erik, jij altijd met een vraag, onverwachte vraag komt, onverwachte situatie, casus. Heb je dat deze keer ook weer meegenomen?
Ja, ik wil toch even voorleggen. Kijk, je ziet op dit moment, we hebben het er heel kort even over en we kunnen er nog een uur over hebben. Je ziet de ontwikkeling van online farmacie, wat het maar mag zijn. Want iedere apotheek in Nederland doet ook online farmacie. Want je kan bij ons ook via de website bestellen, via de app, telefonisch. Het wordt bij je thuis bezorgd, het is bij de buren afgegeven, goed overleg, nou, et cetera. Dus, maar je ziet ook de digitalisering in de huisartsenzorg. En als ik kijk naar India, maar ik kijk ook naar Amerika, waar compleet gedigitaliseerde ziekenhuizen zijn, die achter schermen heel veel diagnosestelling doen. En als het echt moet, halen ze de mensen op. En als het kan, gaan ze er naartoe. Als je kijkt naar de huisartsenzorg, en we hebben het over de druk in de huisarts, et cetera, zien jullie gebeuren dat binnen nu in 10 jaar 50% van jullie werkzaamheden, en dan moet je even niet alleen maar denken dat je die persoon vasthoudt. Hè? Ja, ik probeer nou een huisarts vast te houden die tegenover me zit. Maar heel van je hand dat het gewoon volledig 50% gedigitaliseerd is. Ik ken een praktijk die zegt, in Amsterdam zit die geloof ik. Ik doe mijn praktijk helemaal digitaal. Voordat de mensen mij zien, moet er echt wat ernstig aan de hand zijn. Is dat iets wat jullie ook gaat of overkomen, of gaan jullie het voortouw erin nemen?
Nee, ik wil zeker een stuk daarin mee. Ik zie daar echt winst te halen. En tegelijkertijd, als ik kijk naar de praktijken die wij dichtbij kennen, zijn niet de praktijken die een schoonheidsprijs verdienen, zijn niet de praktijken waar de patiënten zeggen, tjonge, dit is fijn.
Mm-hmm.
Als je een praktijk hebt met veel jonge twintigers, denk ik dat je het heel goed kan doen als jij terminale zorg als een groot onderdeel van je zorg leveren ziet. Ja, dat is, vind ik, het mooiste stuk van mijn vak.
Ja.
Maar ik mag toch hopen dat we dat niet digitaal willen gaan doen. Want daar wordt het wel heel erbarmelijk en kou van.
Ja, maar degene die dat promoot zal zeggen, dan heb je wel meer tijd voor die zorg. Want je rest kun je digitaliseren.
Joh, ik ben eigenlijk zo klaar met al die mensen die zeggen dat wij te weinig tijd hebben. Dan denk ik, misschien moeten sommige huisartsen ook de boel beter gaan organiseren.
Oh, daar hadden we eigenlijk moeten beginnen. Ja, daar hadden we een podcast.
Dat, nou, dat is een, dit komt van de huisarts zelf. Hè? Dus ik zie hier daar ook dingen gebeuren. Ik denk, nou, volgens mij kun je efficiënter met je tijd. Dat geldt trouwens ook voor onze beroepsgroep.
Kijk, dat niet denken, heb jij meer. Dat je bijna verzuipt. Ja. Maar over het algemeen vind ik dat ik een superleuk vak heb. En zou ik zeggen tegen iedereen, joh, je moet huisarts worden, want dat is hartstikke leuk.
Ben ik het helemaal mee eens. Maar goed, met de corona heb je natuurlijk gehad, hè, dat je heel veel op afstand moest gaan doen.
Ja, ja.
Maar dat levert geen tijdswinst op.
Absoluut niet.
Nee, geen tijdswinst.
Kijk, we hebben nou elke dag 3-4 foto's die we moeten beoordelen van plekjes. Vroeger kwamen al die mensen langs. Maar goed, ze bellen eerst met assistenten. Dan moet ik het zien. Dan moet ik het beoordelen. Soms niet daar, dan moet nog een foto komen. Je bent net zoveel tijd kwijt.
Dus in plaats van dat je die patiënt gewoon live ziet en live het beeld 3D hebt.
Dat zijn even hele snelle.
Maar dat is één ding. En vaak als iemand binnenkomt lopen, dan weet je de diagnose al. Dan zie je zoveel. Je kan, door iemand te zien, zie je zoveel. En vaak heb je dan ook tijd om even te vragen hoe is het met de partner, of hoe is dit, hoe is dat. Dat zijn dingen die belangrijk zijn. En dat is denk ik toch ook de hele grote winst van
ja, maar
mensen
dat
zien.
Wat jij net ook zei, dat we eigenlijk niet duidelijk kunnen maken dat het huisartsenvak voor een deel, het is echt bewezen dat je betere gezondheidszorg hebt bij een langdurig huisartsencontact. Mm-hmm. Ja, dat is dat je de patiënten kent. Ja. En dat is waarom wij die griepvaccinatie leuk vinden. Maar ook waarom wij het soms lastig vinden om iets digitaal te doen. En ja, het mag meer. Ja. Ik zie niet mijn patiënten heel enthousiast zijn. Ik heb met corona alles aangepast. Hè? Ja. Ik heb keurig schermen, alles up-to-date dat we het goed konden doen.
Nee, maar ik vind het mooi hoor, want nogmaals, het is een open vraag met hoe kijken jullie er tegenaan. En ik ben blij om te horen hoe jullie daar tegenaan kijken. En een deel zal echt wat digitaliseren. En welk deel weten we ook nog niet precies, want het is een ontwikkeling die we ook niet tegen kunnen houden. En je ook niet tegen zou moeten houden. Maar ik vind het wel mooi ten opzichte van onze eigen positie en het gesprek wat we hier gevoerd hebben. Dat het mij ook weer sterkt in de gedachte dat wij in positieve zin nog lang niet van elkaar af zijn. Ook al zouden anderen, die met name zorg inkopen, dat misschien wel heel graag zouden willen. En dus dat vind ik wel weer, daar zie ik echt een win-win. Dus dat vind ik alleen maar mooi om te horen.
Hoopvolle toekomst. Best allemaal. We moeten tot afronding komen. De tijd zit erop. Het is alweer 12:30, Ingeborg. Je moet volgens mij al lang weer verder naar je volgende afspraak.
Ja.
Dus Ingeborg van Lingen, Ulbo Heikens en Erik Meijnaert, voorzitter van Twentse Apotheeksorganisatie. Dank voor jullie aandeel in deze podcast. Mijn naam is Lisette Darman en ik spreek u graag samen met Erik binnenkort weer in de 5e podcast van Taal. Graag tot dan.